Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus Jezus onze Heer in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, dat we zingen van het leven met de Heer uit Psalm 116, het vijfde en het negende vers. Gij hebt, o Heer, in het dodelijkstijds gewricht, mijn ziel gered en mijn tranen willen drogen. En vers 9, o Heere, ik ben, o ja, ik ben uw knecht. Psalm 116, de versen 5 en 9. Vraag door belijdenis van het algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof uit de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 24, het eerste deel. En daarna zingen wij Psalm 56, het zesde vers. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Ik zal voor Gods oog naar zijn bevelen leven. Psalm 56, vers 6. We doen in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift en in gemeenschap met kerk van alle tijden en plaatsen, met mond en hart geloofsbelijdenis uit zondag, uit artikel 24 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Wij geloven dat het waarachtige geloof, dat in de mens gewerkt is door het gehoor van het woord van God en door de werking van de Heilige Geest, dat dit geloof een wederbaart en maakt tot een nieuwe mens, en doet hem leven in een nieuw leven en maakt hem vrij van de slavernij der zonde. Daarom is het zo ver vandaar dat dit rechtvaardigmakend geloofde mensen doen verkouden, verkillen in een vroom en heilig leven. Dat ze daarentegen zonder dit geloof nimmer meer iets doen zullen uit liefde tot God. Maar alleen uit liefde tot zichzelf en uit vrees van verdoemd te worden. Zo is het dan onmogelijk dat dit heilig geloof ledig, krachteloos zou zijn in de mens. Aangezien we niet spreken van een ijdel geloof, maar van zulk een geloof dat de schrift noemt een geloof dat door de liefde werkt. Dat een mens beweegt om zich te oefenen in de werken die God in zijn woord heeft geboden. Welke werken als ze voortkomen uit de goede wortel van het geloof, goed en aangenaam bij God zijn. Aangezien ze alle door zijn genade geheiligd zijn. Amen. Laten we samen bidden, Gods aangezicht zoeken. Heere, die in de hemelen zijt, God en Vader die verlost, die redt, die zalig maakt, wil ons dan ook, Heere, dat schenken wat we zongen, het verlangen om voor uw oog, naar uw bevelen te leven, het verlangen om ons leven in uw dienst te besteden en dat vanuit een zekerheid, vanuit echte pure liefde, vanuit gerichtheid op uw eer, uw naam. Zo'n leven in uw dienst, Heer, daarvoor hebt u ons samengeroepen. Dat wilt u ook vanavond werken en voeden en geven, als we in uw huis mogen zijn. En we danken u dat we als jongeren en ouderen hier samen zijn, als we thuis of andere plaatsen meeluisteren. En we bidden ook, Heere, wilt u dat dan ook doen, Heere? Zo'n leven ons schenken. Geef ons daartoe. Het zicht op de Heer Jezus Christus en zijn werk. De waarde, de betekenis daarvan in zijn sterven, in zijn opstanding. Geef ons dat zicht, Heere. Want de Bijbelse rijkdom is altijd nog weer rijker, voller, breder en dieper. Dan dat wij tot nu toe dachten dat het al was. Tot nu toe. Misschien wel eens ervaren hebben dat het was. Maar er is altijd nog weer meer en rijker en dieper in u, Heere. En geef ons daar het zicht op. Niet alleen het algemeen. Maar ook voor onszelf persoonlijk. Hoe zouden we u ooit kunnen dienen, Heere? Hoe zouden we ooit met u kunnen leven? Als wij geen zicht hebben op de Heer Jezus Christus, wie Hij voor ons is. Geef ons daarom dat zicht, Heere. Dat geloof dat alles in Hem zoekt en vindt. En geef ons zich telkens weer, o God, want het zinkt zo weer weg. Het glipt door onze vingers, het zijpelt uit de kieren van ons hart weg. En dan vervormt het leven met u weer. Het zakt weer in, het verliest zijn kracht en zijn gloed. Heere, schenk het ons dan weer opnieuw. Heere, daarvoor hebben we ook nodig. Dat u ons na een schooldag, een werkdag of een drukke dag aandacht geeft. Dat u onze gedachten toetrekt naar de dingen die in uw woord aan de orde komen. Toetrekt naar het heil dat u ons bedienen wilt. Dat kan lastig zijn, Heere. Als ons hoofd bezet en vol is met de druktes, met de bezigheden, met de zorgen. Misschien ook met de plannen voor morgen, zo u het geeft. Heere, bind onze gedachten samen. Dat we alles in uw handen kunnen en mogen geven. Het daar op de beste plek mogen weten. En dat onze gedachten gericht worden op u, Heere. Maar dan bidden we ook voor wat daaronder nog als het grootste en het diepste probleem zit. Dat zit niet in onze gedachten. Dat zit in ons hart. Dat van nature afkerig is. Onwillig is. Ongeïnteresseerd is in geestelijke dingen. Veel meer ziet in dingen die we kunnen zien. En die van de aarde zijn. Wilt u vooral dat probleem aanpakken, Heere? Door uw geest, die het hart vernieuwt, die zelfs het hardste hart doet smelten, ombuigt. Gedenk hen, Heere, die thuis zijn, die voor de oppas thuis bleven. We bidden ook voor aanvragers die door vakantie of voor werk in buitenland zijn of die andere taken hebben. We willen dat voor allen die verplichtingen en verplichte taken hebben deze avond. We bidden ook, Heere, geeft u herleving en opwekking. Zodat ook diegenen die op zich best zouden kunnen komen, maar die het geen voorrang gaven, die geen zin hadden, dat die Heere door u zo worden bewogen en aangegrepen. Dat hele dorp naar uw huis komt. Zegen ook uw dienst in de herstelde vorm de gemeente vanavond. En dominee Katri daarvoor hoop te gaan. Heere, zie ons in genade aan. Bouw uw kerk. Heilig uw kerk. En laat uw kerk er zijn. Voor u alleen. Hoor ons, om Jezus wil. Amen. We openen de Bijbel en wij nemen Romeinen 6 voor ons. En we lezen de eerste 10 versen. Dat leek me één sluitend geheel te zijn. Romeinen 6, de versen 1 tot en met 10. Romeinen 6, vanaf vers 1, waar het woord van God aldus spreekt. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen we in de zonde blijven, om de genade te meerder worden? Dat zij verre. Wij, die der zonde gestorven zijn, Hoe zullen we nog in haar leven? Of weet ge niet, dat zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn. Wij zijn dan met hem begraven, door de doop in de dood. Opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwheid des levens wandelen zouden. Want indien we met hem één plant geworden zijn, in de gelijkmaking zijns doods, zo zullen we het ook zijn in de gelijkmaking van zijn opstanding. Dit wetende, dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde teniet gedaan worden, opdat we niet meer de zonde dienen. Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven we dat we ook met hem zullen leven, wetende dat Christus opgewekt zijnde uit de doden niet meer sterft, de dood heerst niet meer over hem, want dat hij gestorven is, dat is hij der zonde eenmaal gestorven, en dat hij leeft, dat leeft hij Gode. Tot zover. Er lopen 3 draden door deze verse heen. Eerst de draad van het sterven van Jezus. De tweede draad is die van het sterven met Jezus. En de derde draad is die van het leven met Jezus. Dus het sterven van Jezus, het sterven met Jezus en het leven met Jezus. En zo gaan we als het ware 3 keer dit gedeelte door. Romeinen 6 vers 1 tot en met 10. De volgende woensdagavonddienst is weer deelverend over 14 dagen. Dan is het woensdag 18 oktober... Ik stel me dan voor versen 11 tot en met 15 ongeveer door. Het is een soort concretisering van de stof van vanavond. De collecten, de eerste voor het evangelisatiewerk in Roemeense gevangenissen. En de tweede voor de kerk worden van harte bij u en jullie aanbevolen. Laten we zingen uit Psalm 40, ziende op Christus, de derde en het vierde vers. Psalm 40, de versen 3 en 4. Romeinen 6, de eerste 10 verzen, waar we als het ware 3 keer doorheen gaan. We letten eerst op het sterven van Jezus, daarna op het sterven met Jezus, ten derde op het leven met Jezus. Gemeente, de vorige keer ging het over Adam en Jezus. Toen Paulus het samenvatte, heel zijn betoog tot en met hoofdstuk 5 toe. Hoe krijg je nou vrede met God? Nou, zo, hè? Door de ongehoorzaamheid van één mens, Adam, is heel de mensheid tot zondaar gesteld. En alleen al daarom is ieder mens verdoemelijk voor God. Alleen al vanwege wat Adam in het paradijs deed. Maar door de gehoorzaamheid van één mens, de Heer Jezus Christus, worden velen, dat wil zeggen allen die geloven, tot rechtvaardigen gesteld, door God gezien, alsof ze nooit gezondigd hebben, alsof ze compleet volmaakt zijn. En zo word je zalig, puur, door de gehoorzaamheid van die ander, de Heer Jezus. Zo word je zalig. Ja, of je hoort het niet. En toen vroeg het eind van de preek. Is het dan zo eenvoudig om gered te worden? Is het dan zo eenvoudig om vrede met God te krijgen? Ja. Ja. Daar hoef je nou zelf niets voor te doen en niets voor te laten. Dat is puur door de gehoorzaamheid van die ene mens, Jezus Christus. Om vrede met God te krijgen, hoef je zelf niks te doen of niks te laten. Dat is puur door wat die ander heeft gedaan en heeft gelaten, de Heer Jezus. En toen hadden we amen gezegd. Dat kan wel een paar vragen oproepen. Als je dit zo hoort en nou ik het nog eens samenvat. Verschillende soorten. Vragen van een soort bezorgdheid. Is dit niet te makkelijk? Doet het er dan niet meer toe hoe dat je leeft? Werk je zo niet in de hand dat mensen ja, het ook zo nauw niet nemen. En ja, in hun levenswandel wat slordig en onverschillig worden. Of vragen, die ik nou maar even noem, een beetje kritische vragen. Doe dit mee. En dan denk ik, zie je wel. Hè? Die dominees die preken over de wet. En over hoe je leven moet. En die daar dan van alles bij halen. Je geldbesteding en je vasten en je kleding. Dat hoeft helemaal niet. Zie je wel. Dat zou Paulus vast niet gewild hebben. Die heeft niet over het houden van de wet als het gaat om vrede met God. Of je kan vragen krijgen van goddeloosheid. En die noemt Romeinen 6 vers 1. Die vraag noemt Paulus. Zullen we dan maar verder gaan met zondigen? Hoe meer zonde dat je doet, hoe meer God je vergeven kan. Hoe geweldiger zijn genade is. Dus hoe meer zonde dat je doet, blijf doen. Hoe meer God de kans geeft. Dat hij kan laten zien hoe groot zijn genade nou wel niet is. Nou, dat gaat over in Romeinen 6. Die vrede met God alleen door de gehoorzaamheid van die andere Heer Jezus. Is dat niet te makkelijk? Hoef je niet meer over de wet te denken en te preken? Zullen we dan maar raakleven? Nou, antwoord, dat voelt er wel aan. Nee, dat zij verre. Dat kan niet, dat bestaat niet en dat mag niet en dat zal niet. Ja, maar waarom dan niet? Hoezo dan? Nou, daar gaat het hier om. Weet je eigenlijk wel, bedoelt Paulus vanavond zeggen, weet je eigenlijk wel dat wat het betekent dat Jezus gestorven is? Weet je eigenlijk wel wat dat nou inhoudt precies en allemaal? Nou, dat is de eerste rode draad die door die verse heen loopt. Het sterven van Jezus. In vers 3, 5, 6, 8 en 10 komt dat voor dat het gaat over het sterven van Jezus. Nou, weet je wel waar het allemaal inhoudt? Dat sterven van Jezus. Nou, ik hoop Terwijl ik allemaal, en eerst dat we wel direct in onze gedachten hebben. Ja, wat betekent het dat Jezus is gestorven? Nou, toen heeft hij de zonde verzoend, de schuld weggenomen. En door het geloof mag het ook mij gelden. Het sterven van Jezus verzoende mijn zonde en heeft mijn schuld weggenomen. Nou, zeker, zeker. Maar, dat is niet het enige. Daarmee is de betekenis van het sterven van Jezus nog niet uitgeput. Nee, zeker niet. Er is nog meer gebeurd toen Jezus stierf. Toen Jezus stierf. Inderdaad, toen verzoende hij de zonde, hij nam de schuld weg. Toen is er nog iets gebeurd. Toen Jezus stierf, in het sterven van Jezus, zijn allen die geloven van eigenaar veranderd. Goed onthouden. Allen die geloven zijn toen van eigenaar veranderd. Dat kan zo'n beetje vreemd in de oren klinken. Mensen die van eigenaar veranderen. Hè? Wij denken, nou, huizen. Huizen kunnen van eigenaar veranderen. Hè? Een huis kan eerst van die zijn en dan van die zijn. Maar vroeger was het ook een heel gewoon begrip dat mensen van eigenaar konden veranderen. Want je had slaven. En slaven waren het eigendom van hun heer en die konden verhandeld worden. En je kon als slaaf een andere eigenaar krijgen. Dan denk ik een beetje zoals profvoetballers vandaag eigenlijk ook. Hè? Daar moet je dus aan denken. Van eigenaar veranderen. Hoe zit dat? Hoe zit dat? Nou, zo. U weet natuurlijk wel, en jij ook, mensen zijn zondaren. Nou, dat zegt de Bijbel, dat weten we. Maar wat betekent dat nou? Dat je een zondaar bent. Nou kun je denken, ja, je zondigt wel eens. Je doet wel eens dingen die niet door de beugel kunnen. En als je nog wat dieper denkt, beschouwt, ja, niet alleen dat je zulke dingen doet, maar ook dat je ze denkt en wilt en verlangen kunt. Hè. Daarom zijn we zondaren. We denken en we doen zondige dingen. Nou, ik zou bijna zeggen, gemeente, was dat maar waar? Was dat alles maar? Want dit is wel vreselijk oppervlakkig en onbijbels bekeken. Als je denkt dat we zondaren zijn, dat betekent we doen en we denken dus zondige dingen. Nee, dat wij zondaren zijn, dat betekent vooral en veel dieper dat wij slaven van de zonde zijn. De zonde is een heer. Een machthebber, een eigenaar, wiens bezit we zijn. Door de zondeval in Adam hebben wij God afgezworen als onze eigenaar en rechtmatige machthebber. En we hebben de zonde gekozen als heer. We zijn slaven van de zonde. Die is onze eigenaar, dat vinden we nog heerlijk ook. En dat betekent, de zonde die klaagt ons aan. Die wil ons graag wanhopig maken, radeloos maken, helemaal waanzinnig maken. En de zonde valt ons aan. Die geeft als het ware opdrachten. Zoals die heer zijn slaaf een opdracht gaf. Hè? Gaat huis schoonmaken, gaat de gang boenen, gaat eten klaarmaken. Hè? De zonde die valt ons aan, die geeft ons allemaal opdrachten. Dit doen. Dat doen. En nou wil ik dat je dat doet. En nou wil je dat doen. En dat mag je vooral niet doen. En tenslotte. Als je zo als eigendom van de zonde leeft. Tenslotte betaalt de zonde je uit de eeuwige dood. Kijk. Dat betekent dus ook. Met een keertje meer of minder zondigen. Verander je daar echt niks aan. Is één keer aan een zonde niet toegeven. Dat verandert daar echt niks aan. Als een slaaf is één keer niet deed wat zijn heer hem vroeg. Was hij nog steeds slaaf van die heer. Of hij nou een keer meer of minder gehoorzaam was. Hij was slaaf en hij bleef slaaf. Je moet van eigenaar veranderen. Maar de zonde die vraagt een hoge prijs. Die wil zijn slaven zomaar niet kwijt. Die wil je alleen maar kwijt voor de prijs dat je voor de zonde betaalt, dat hij de straf op de zonde draagt. Kijk, en daarom, daarvoor is nou de Heer Jezus gekomen. Heb Psalm 40. Zie, ik kom, o God, om uw wil te doen. En hij is echt mens geweest. Hij heeft toch echt mens gedragen in onze plaats. Alsof hij ook eigendom van de zonde was. De zonde kon hem aanvallen en verzoeken. Alleen, hij gaf er nooit aan toe. Niet één keer aan toe. Ook niet diep in zijn hart aan toe. De zonde kon hem aanklagen, ja. Maar hij droeg de zonde der wereld op zijn rug. Dus hij had wat bij zich en op zich, waardoor hij aangeklaagd kon worden. En zo is hij de dood tegemoet gegaan. Zo is hij gestorven. Alle aanklachten van de zonde heeft hij weggenomen en betaald. Alle aanvallen van de zonde heeft hij weerstaan en nooit aan toegegeven. In het sterven van Jezus heeft hij de zonde ontroond. De zonde overwonnen. De losprijs betaald. Dus, de Heer Jezus is het. Die mag het gebied van de zonde binnenkomen. En die mag mensen die het eigendom van de zonde zijn, komen weghalen. Komen overzetten. Dat je niet langer het eigendom van de zonde bent. Maar dat je weer terug het eigendom van God wordt. Van God. Die leven geeft en eeuwige vreugde. God, die je vreugde geeft in het doel van je leven en eeuwig leven. Nou, en vanavond gebeurt het opnieuw. De Heer Jezus, die de zonde heeft ontroond, die de losprijs heeft betaald. De Heer Jezus waren de kerk binnen en de kamers in waar wordt meegeluisterd. Mag ik jou overzetten? Mag ik u weghalen? Zodat u niet langer meer eigendom van de zonde bent. Maar dat ik u weer teruggeef aan mijn Vader. En dat u God weer krijgt. Als uw enige en rechtmatige eigenaar. Laat u door mij overzetten. Laat je door mij van eigenaar laten veranderen. Dat hebt u nodig. Dat hebben we nodig. He? Nou, zelf een beetje aanmodderen, dat helpt er niet aan. Ja, je kan zelf wel wat dingen veranderen. Je leven beetje zus, beetje zo. Maar daarmee blijf je nog eigendom van de zonde. Daarmee verander je niet van eigenaar. Alles wat ik doe en probeer te doen en te laten, maakt dat verschil niet en brengt die verandering niet. En als je nou dat ziet, als je dat gelooft, dan krijg je de Heer Jezus nodig. Dan krijg je de Heer Jezus nodig. Heer Jezus, nou vanavond hier naar me toe komt, Heer Jezus. Ik laat me graag door u meenemen. Ja? Ik laat me zo graag door u meenemen. Door u overzetten uit Satans beheer. Om weer teruggebracht te worden in beheer van God. Dat. Want in zijn sterven betaalde hij voor mij. Kocht hij mij. Mag hij met me doen wat hij wil. En wat hij wil, dat is me geven aan zijn Vader. Denk er eens over na. Nou ben ik weer het eigendom van God. Nou heb ik de eeuwige God, mijn schepper, weer als mijn eigenaar. Die me eens het eeuwige leven uit genade schenken zal. Dat betekent nou het sterven van Jezus. Dat wie zich aan hem toevertrouwt, van eigenaar is veranderd. Ja, en wie dat niet laat doen, die blijft het eigendom van de zonde, met alle gevolgen van dien. Maar Romeinen 6 zegt nog meer. De tweede rode draad door dit gedeelte heen. Dit gedeelte heeft ook telkens, en misschien nog wel meer als speerpunt, over het sterven met Jezus. De gelovigen die zijn gestorven met Jezus of begraven met Jezus, staat er. Vers 4, 5, 6, 8. En dat het zo is, dat de gelovigen met Jezus zijn gestorven, het sterven met Jezus dus, dat kun je wel zien aan je doop, zeggen vers 3 en 4. Nou, daarvoor wil ik even een ander beeld laten. Ik ga even een paar beelden, om wat Romeinen 6 wil zeggen, als het steeds wat verdiept bij u duidelijk te maken en bij je binnen te laten komen. Maar ik eerst even aan dit beeld. We zagen dat Jezus is in zijn leven op aarde. Hij is een leven lang door de zonde aangevallen. Waar Jezus ook ging in de woestijn of waar dan ook, de duivel, de zonde achtervolgde hem. Om hem maar lastig, om hem maar te kunnen verzoeken. Nou, iemand die achtervolgd wordt. Nou, denk even aan iemand die achtervolgd wordt. Ik bedoel niet door een hele troep wolven, roedel wolven. En die rent voor zijn leven natuurlijk. Want als je, nou ja, als het een roedel wolfje te pakken krijgt, dan leef je niet lang meer. Dus hij rent voor die wolf uit tot hij bij het water komt. En hij springt in het water. Hij gaat er helemaal kopje in onder. Maar hij zwemt toch naar de overkant. En ja, die wolven kunnen niet zwemmen. Tenminste, de wolven in dit voorbeeld niet. Dus ja, die wolven blijven machteloos aan de andere kant staan. En die man die is ontkomen aan die wolven, omdat hij door het water heen aan de andere kant, aan de overkant eruit is gekomen. Kijk, de Heer Jezus is hem helemaal achtervolgd door de zonde. Hij heeft de zonde altijd uit handen kunnen blijven. Hij heeft hem altijd weer staan en zo komt aan het eind van zijn leven de Heer Jezus. En de Heer Jezus die gaat de rivier van de toren van God en van de dood in. De Heer Jezus gaat in zijn sterven de rivier van de golven van de dood en de toren Gods in. Maar hij gaat door heel de rivier heen en aan de overkant komt hij er met Pasen weer uit. Als hij opstaat uit de doden. En daar kan de zonde niet meer bij hem komen. Na Pasen kan de zonde hem niet meer verzoeken. Hem niet meer aanklagen. Na Pasen mag de zonde dat niet meer doen. Kijk nou eens wat de doop laat zien. De doop zegt, u, jij, bent ook in het water ondergegaan. Als je aan de eigenlijke betekenis van de doop denkt, hè, ondergaan. Ik gebruik altijd veel water bij de doop. Want als je gedoopt wordt, ga je zwaar in het water onder. Je verdrinkt erin als het ware. In het water dat een beeld is van de toren van God en de vloek van de wet. En dat kindje dat verdrinkt, dat sterft als het ware in dat water. En het komt er ook weer uit. Zie je wel, net als de Heer Jezus. De Heer Jezus, die ging eerst ook onder in het water van de toren van God en de dood. En hij kwam er ook weer uit. Als je gedoopt wordt, ga je daar ook onder in het water van de toren van God en van de dood. En je komt er toch ook weer uit. Zie je wel, wat met Jezus is gebeurd, is met de doop ook met jou gebeurd. Wat van Jezus geldt, geldt ook van jou. Dat is sterven met Jezus. Wat van Jezus geldt, geldt ook van mij. Namelijk dat de zonde er niet meer bij mag komen. De zonde mag me niet meer aanvallen, mag die Jezus ook niet. De zonde mag me niet meer aanklagen. Dat mag die Jezus ook niet. En wat die Jezus niet mag, dat mag die mij ook niet meer. Wat van Jezus geldt, geldt ook van mij. De zonde die moest aan de andere kant achterblijven. En die mag me niet meer. Ja, dat hij doet is wel, maar hij mag me niet meer aanvallen. Hij mag me niet meer aanklagen. Want wat van Jezus geldt in zijn sterven, geldt ook van ik ben met Jezus gestorven. De zonde mag zich niet meer laten gelden in mijn leven. Daar krijg je wel meer inhoud. Als we even denken aan die verandering van eigenaar. Hè? En denk even weer aan een huis. Hè? Stel hem even voor. Hè? Jij, jullie, hebben een huis gekocht. Nou, jullie zijn erin gewoond, bent erin gewonen. Je hebt dat huis, je hebt erin geklust, je hebt erin in gebroken en gebouwd. Je hebt het opnieuw ingericht, als jullie het leuk vinden. Nou, en je woont in het huis. Stel je dan voor, op een dag wordt er aangebeld. En dan staat de man op de stoep van je het huis hebt gekocht. Nou, dan mag die binnenkomen, nou, waarom niet even? En die man loopt eens binnen in huis en zegt, ja, je hoort nou eens hier, zegt die man. Dat schilderij aan de muur hoort helemaal niet daar te hangen, dat moet je aan de andere muur hangen. En die meubels op die plek, geen gezicht. Die wil ik daar hebben. En dat keukenblok in heb gezet, haalt daar schouw uit. Dat bederft je keuken, moet een ander in. Nou, wat zeg jij en wat denk je bij jezelf? Maak eens schouw dat je wegkomt. Hoe haal je het in je hoofd om hier nog iets te vertellen? Ja, toen het huis van jou was vroeger, ja, toen kon jij zeggen hoe je het wilde hebben. Maar hou eens even gauw je mond. Je hebt hier niks meer in te brengen. En je gaat echt niet om een tafel zitten van, nou ja, ik vind het wel een beetje ver gaan waar je vraagt, maar zullen we een beetje onderhandelen? Het schilderij niet helemaal daar een beetje in. Nee, natuurlijk niet. Je denkt bij jezelf, maak gauw, je hebt hier niks meer te vertellen. Nou hè. Als je als gelovige in dat sterven met Jezus van eigenaar bent veranderd. Hè? Je bent niet meer eigendom van de zonde, maar je bent eigendom van God geworden. En dan komt die vorige eigenaar, de zonde, die klopt weer bij je aan. En die zegt tegen je, ga dit eens voor me doen. En die zegt tegen je, ik wil je leven eigenlijk toch weer zo hebben. Dat vind ik veel fijner. En die zonde die verzoekt je. En die zonde, die vorige eigenaar, die komt terug. En die gaat dit van je willen en dat van je willen en dat van je vragen. Nou, hoe dat concreet gebeurt hoop ik over 14 dagen uit te werken. Maar wat moet dan je houding zijn als gelovige? Als die vorige eigenaar komt en weer nood op zijn zang heeft. Nou deze. Zonde, hoe haal je het in je hoofd? Zonde, maak eens gauw dat je wegkomt. Hoe durf je nog iets van mij te willen? Je hebt hier geen enkel recht van spreken meer. Zonde, verzoeking. Maak dat je wegkomt. Bekijk het even. Hoe durf jij nog iets van mij te vragen? Hoe durf jij nog enig recht hier te laten gelden? Ja, vroeger ja. Toen luisterde ik naar je. Dwaas als ik was. Maar ik heb nou een veel betere eigenaar. Het is ongehoord. Dat jij nog iets van me vraagt. En helemaal dat ik het nog zal doen ook. Dat is de enige houding en reactie. Die bij een gelovige past, als de zonde je verzoekt, je vorige eigenaar. Ik zat erover na te denken. Moet dus ook wel zo vreselijk schamen, omdat je heel anders reageert. En je die felheid helemaal mist naar de zonde toe. Als het ware gaat zitten onderhandelen. Als het ware toe gaat geven. Moet hij zich ook wel eens zo diep schamen. Over je volstrekt ongepaste houding. Naar de zonde toe. Dat spreekt nog sterker. Als ik het voorbeeld nog een beetje aanscherp van het veranderen van eigenaar van de mens. We denken even aan een kind dat gegijzeld is. En door die gijzelnemers als slaaf wordt gebruikt. Dat kind moet dwangarbeid doen. Dat kind wordt mishandeld. Dat kind heeft een gruwelijk leven, ja. Maar zijn oudste broer, gaat het beeld toch wel aanvoelen, denk ik. De oudste broer heeft losgeld betaald. Heel zijn vermogen, alles heeft hij verkocht. Om het losgeld aan die gijzelnemers te betalen, dat zijn broer weer vrijkomt. En dat kind is vrij, is niet meer in handen van de gijzelnemers, maar is weer terug bij zijn ouders. Stel je dan eens voor dat die gijzelnemer dat kind weer tegenkomt op straat. En het kind vraagt, kom joh, ga even met mij mee. Je was nog niet klaar bij me. Ik heb nog wat werk voor je liggen. En dat het kind zou zeggen, ja, dat is goed. Dat is goed. Waar is het? Ik wil hem wel een keertje helpen. Stel je voor. Wat ondankbaar voor die oudste broer, want waas. Nou ja, dat is het. Als je, we hebben ons laten gijzelen door de zonde. Slavenarbeid doen we van nature voor de zonde. Waar de eeuwige dood op volgen zou. Maar de oudste broer, de Heer Jezus, heeft het losgeld betaald. Het losgeld van zijn leven. Dat is waar hij heeft zichzelf gegeven. Tot in de dood. Ja, de dood. Hij heeft zijn bloed, hij heeft zijn leven gegeven. Hij heeft me teruggekocht. Hij heeft me gegeven aan mijn vader weer. En dan komt de zonde weer terug. Mijn gijzelnemer. Mijn vroegere eigenaar. En die vraagt weer eens. Wil je wat voor me doen? Wil je eens daarna luisteren? Wil je eens daarna kijken? Wil je eens daar naartoe gaan? Zou ik wel leuk vinden als je dat doet. De zonde, de gijzelnemer komt weer terug. En je zou ja zeggen. En je zou ja zeggen. Als ik als gelovige de zonde, welke zonde doet er niet toe? Volgende week keer op wat te noemen, doet er niet toe. Maar wat is dat ondankbaar? Ondankbaar tegenover de Heer Jezus, die met de losprijs van zijn leven en zijn sterven me van eigen heeft laten veranderen. Wat is dat ondankbaar? Ik kan toch weer naar de gijzelnemer van de zonde gaan luisteren. Eigenlijk zeg ik daarmee, och Heer Jezus, u had het helemaal niet hoeven doen hoor. Had de moeite maar gespaard. Ik vind het veel leuker bij de zonde dan bij God. U hebt er wel uw bloed voor gegeven. Maar ik ga graag nog even terug. Wat is dat ondankbaar. Tegenover mijn zaligmaker. En wat is het ook dwaas ten opzichte van mezelf. Je moet toch compleet niet goed zijn, zou je zeggen. Om weer naar je gijzelnemer te luisteren. En weer op zijn dingen in te gaan. Om in plaats van het in Jezus geschonken leven weer te gaan voor een leven, voor de eeuwige dood, door de zonde. Dat, is dat dwaas of niet? Nou, hebt u daarom ook zo'n gruwelijke afkeer van de zonde gekregen? Eigenlijk meer en dieper dan je onder woorden kan brengen. Heb je daarom ook zo'n verdriet? Dat je soms zo makkelijk met de zonde omgaat. Je vroegere gijzelnemer is dat, hè? Dat hij soms weer zo graag een eindje mee oploopt. En je oren en je ogen leent. Kun je ook zo'n verdriet van hebben. En verdriet dat hij zo weinig beseft hoe ondankbaar dat is. Naar je zaligmaker toe. En hoe dwaas dat is. Naar jezelf toe. Voel ik maar hoe ondankbaar zonde is ten aanzien van Jezus en hoe dwaas het aanzien van mezelf. Nou, herken je dat? Herkent u dat? Ja. Doodgeloof herkent het niet. Doodgeloof kan dit totaal niet plaatsen en weet hier helemaal geen weg mee. Herkent u het levend geloof? Herkent dit? Want gelovigen zijn gestorven met Jezus. En wat van Jezus geldt, geldt ook van mij. Niet meer van de zonde. Ik ben van eigenaar veranderd door zijn dierbaar bloed. Maakt het dat niet te makkelijk? Oh nee. Dat geeft juist hekel aan de zonde. Hekel van binnenuit. Maakt dat preken hoe je leven moet overbodig? Nee. Laat de zonde maar aangewezen worden. Zodat ik ze kan vermijden. Zodat ik er omheen kan lopen. Zullen we meer zondigen, zodat Gods genade nog groter door kan worden? Nee, nooit. Juist minder zondigen. Haten om te zondigen. Want zondigen is toegeven aan mijn vorige eigenaar, aan mijn gijzelnemer. En mijn gebed als gelovige is. O Heere, leer me de zonde te haten. Leer me, Heere, een afkeer te hebben. Als die zonde weer komt en weer wroet en weer wil en weer verzoekt. En mijn diepst verlangen is ergens geworden. Eens zal ik nooit meer ondankbaar zijn. Niet kunnen zijn, niet willen zijn. Eens zal ik nooit meer zo dwaas zijn naar mezelf toe. Eens in de heerlijkheid ben ik daar helemaal van verlost. Zal ik nooit meer mijn heiland ondankbaar zijn. En zal ik nog weer zo dwaas zijn dat ik naar de zonde luister. Eens. Wat een dag zal dat zijn. Ja toch. Tot te zien op Jezus. Zijn sterven. Zijn losprijs. En wat dat betekent. Ik met hem gestorven. Wat van Jezus geldt. Geldt ook van mij. Zien op Jezus. En dan is er nog die andere kant. Waar het sterven van Jezus. Daar voel je het woord het sterven met Jezus. En Romeinen 6 is niet even over het leven met Jezus. Dat is de derde rode draad die dat stukje heen loopt. Lees de versen 4, 5, 8, 9 en 10 maar. Leven met Jezus. Hè? Want de Heer Jezus is gestorven. Hij is ook opgestaan. Hij leeft. Nou, Pasen natuurlijk. Hè? Maar, en dat moet je dan heel goed onthouden. Als je het over Pasen hebt en over het leven van de Heer Jezus hebt na zijn opstanding. Dat leven was niet te vergelijken met zijn leven voor Pasen. Niet te vergelijken. Hij kwam niet het leven na Pasen binnen om nog een keer te moeten sterven. Om nog een keer de schuld der wereld op zijn rug. Nee, ondenkbaar. Hij kwam na Pasen in het leven om nog een keer te moeten sterven. Nee, dat lag echt achter hem. Hij ging nu een leven binnen met Pasen. En daarvan gold. De vloek ligt achter hem. Voorgoed. Het oordeel, het dragen van de straf. Dat is geweest, dat is voorbij. En het komt nooit meer. Ondenkbaar dat Jezus nog een tweede keer zou moeten sterven voor de zonde. Dat ligt achter hem voorgoed. Het leven die na Pasen leeft en ontvangt. Dat is leven in vrede met God. Onder een open hemel, onder een verzoend vader. Dat is een leven waarin God hem zal wandelen als zijn liefd kind en erfgenaam. Dat is een leven na Pasen op weg naar zijn hemelvaart. Dat is het eeuwige leven. Hij zal nooit meer sterven. Nooit meer iets van straf op de zonde zien of hoeven te dragen. Dat ligt achter hem. Hij is nou een heel nieuw leven binnengegaan. Dat is het leven van Jezus. En van de gelovigen, die van eigenaar veranderd zijn, geldt. Wat van Jezus geldt, geldt ook van ons. Voor Jezus geldt al volmaakt. en vond hem maar gebrekkig. Maar toch, wat van Jezus geldt, geldt ook van ons. De vloek, het oordeel, ligt achter ons. Die komen we nooit meer tegen. Dat is echt voorbij. Dat ligt op Golgotha achter ons. En wat we nu leven, dat leven we met Christus onder een open hemel. Onder een verzoend God. Als een kind en erfgenaam van God als mijn vader. Het leven dat we nu leven met Jezus. Dat is een leven, dat is een eeuwig leven. Er komt geen eind aan. Dat zal de eeuwige dood nooit meer zien. Dat leven eindigt in de eeuwige heerlijkheid. En dat is allemaal onomkeerbaar. Wij zullen eeuwig leven. Dat is leven met Jezus. Zoals zijn leven is, is het ook mijn leven. Hem gelijkvormig. Je denkt aan de wijnstok en de ranken. Dat zit in vers 5 ook. Eén plant met hem geworden. Rank in de wijnstok. Hetzelfde sap. Hetzelfde voedsel als de wijnstok heeft. Heeft ook de rank. Nieuw leven. Dat is leven met Jezus. Dat betekent dus, kijk. God dienen. Dat is niet dat hij als mens zegt. Ik moet toch eens wat meer aan de kerk gaan doen. Dat wordt wel hoog tijd, ja. Ik ga eens wat anders leven in mijn jonge jaren. Die wilde haren gaan er een beetje af. Tot een beetje rustiger. Ik moet er een beetje beter oppassen. Ik moet toch, ja, eens moet ik ook een keer verantwoording afleggen. Dus laat ik maar een beetje beter oppassen. Dat is niet God dienen. Dat is niet God dienen. Dat is geen nieuw leven. Dat is hetzelfde leven, maar dan een beetje anders. Of in hetzelfde leven en helemaal anders aan de buitenkant. Maar het is geen nieuw leven. Want bij nieuw leven gaat het erom. Waarom doe ik dat nou allemaal? En hoe doe ik nou allemaal? En waarom doe ik andere dingen niet meer? Het nieuwe leven is dat ik God dien. Omdat ik verlost ben. Dat ik God dien. Omdat ik verzekerd ben van mijn toekomstige zaligheid. God dienen. Omdat ik zalig gemaakt ben. Dat is nieuw leven. Puur. Helder en klaar. Voor God leven. Wie God niet dient uit dankbaarheid. Die dient hem niet. Al doe je nog zoveel, al laat je nog zo. Als het niet uit dankbaarheid is, gaat ten diepste nog om jezelf. Al is het maar een beetje bij God in aanmerking te komen. Of om niet verloren, of om meer kans om de zaligheid te maken. Maar je dient ten diepste jezelf. Echt God dienen, leven met Jezus is. Ik dien God. Niet om zalig te worden. Maar omdat ik zalig gemaakt ben. Echt God, leven Jezus, is ik dien God. Niet om vrede met hem te krijgen. Maar omdat ik vrede met God gekregen heb. God dienen, leven met Jezus is. God dienen niet om de eeuwige heerlijkheid te beërven. Maar omdat ik die al beërfd heb. Dat is God dienen. Dat is leven. Met Jezus. Zo puur. Zo helder. Zo klaar wil dat zijn. Omdat ik me al verlost weet. Omdat ik al een erfgenaam van de hemel ben. Daarom. Puur God danken. En dienen. Leven met Jezus. Dat is maar helderder, hè? Zuiverder, puurder, vuriger, klaarder bij je. Als het er maar is. Ja, of je moet erkennen. Als dit het dienen van God is, dan heb ik hem nog nooit gediend. Dan is mijn dienst aan God surrogaat. Ten diepste altijd op mezelf gericht. Is dat zo? Dat wil zeggen, al mijn proberen en mijn dienen van God is wel altijd het teken van mezelf. Dat ik er daardoor een beetje goed mee uit wil komen. Dat ik daardoor hoop dat, ja, dat ik meer in aanmerking kan komen voor God en voor zijn genade. Maar dat is niet God dienen. Dat is jezelf dienen. Al doe je het voor het oog nog zo vroom en nog zo heilig. Het is verloren en het blijft verloren. Zolang ik nog van de zonde ben. Zolang ik me niet aan Jezus Christus heb overgegeven. Als een reddeloze in mezelf. Maar aan Hem overgeef. Die me van eigenaar doet veranderen. Het eigendom van God maakt. Om met Jezus te leven uit dankbaarheid. Nog één uitdrukking zoomen we even op in. Die vat het ook allemaal mooi samen aan het eind. In vers 2 en vers 10 staat nog een uitdrukking. Dat wij met Jezus de zonde gestorven zijn. Ik geloof vers 8 dat we de zonde gerechtvaardigd zijn. Dat we ten aanzien van de zonde dood zijn. De zonde gestorven zijn. Dat is ook niet zo makkelijk denk. Maar toch proberen dat weer duidelijk te maken. Even iets om weer voor te stellen. Hè? Stel, ik heb u beloofd, jou beloofd om bij jou op bezoek te komen. Nou, dan mag u me daar aan houden. En als ik het na 2 weken nog niet gedaan heb, dan mag u me herinneren, mailen, bellen, aanspreken. Van, u had beloofd op bezoek te komen, ik heb u nog steeds niet gezien. Maak u even aan herinneren. Hoort ook zo, hè, als ik u dat heb toegegeven, hoort u dat te doen. Ja, behalve natuurlijk... Wanneer ik zou komen te overlijden, wanneer ik zou sterven. Dan voelt u wel aan, ja. Ja, dan kunt u niet meer aan me vragen dat ik nog bij u op bezoek kom. Als u dan nog blijft mailen, blijft bellen naar mijn vrouw toe. Ja, dat zou uiterst ongepast zijn natuurlijk. Als ik gestorven ben, ja, dan vervalt dat natuurlijk. Hè. Dat begrijpt u wel. Hè. Nou, wie in Christus van eigenaar is veranderd. Die is de zonde gestorven. Die is ten aanzien van de zonde gestorven. Dood. Nou, dat is allereerst de Heer Jezus zelf. Hè? En daarom mag de zonde nou niets meer van hem vragen. De zonde mag Jezus niet meer aanvallen, niet meer aanklagen. Jezus is der zonde gestorven. En het is ongehoord om iemand die gestorven is nog te blijven achtervolgen. Dat hij toch nog dingen gaat doen. Dat geldt Jezus. Maar wat van Jezus geldt. Geldt als gelovige ook van mij. Ik ben ook met Jezus de zonde gestorven. Ik ben voor de zonde als een gestorvene. De zonde mag niks meer van me vragen. Het is ongepast als de zonde nog iets van me wil. Ik ben der zonde gestorven. En ik leef nu God. Die mag alles van me vragen. Die mag alles van me willen. Want die is mijn eigenaar. Hem leef ik. Hij is mijn goede Heere. Hij heeft mijn oog, mijn oor, mijn hart en alles tot zijn beschikking. Hij mag alles van me vragen. Wat hij maar wil. Want ik leef niet meer de zonde. Ik leef God. Alleen. Was dat leven maar beter. Was dat leven maar heiliger? Kon ik hem maar dienen zoals hij het vraagt? En zoals hij het waard is? Ja, kon ik maar, dat werd van McChane, wat ik ook zondagmorgen zei. Hè. Heere, maak me zo heilig. Als een zondaar op aarde maar zou kunnen worden. Maak me zo heilig, Heere. Als hier op aarde een zondaar maar zou kunnen worden. Dat ik God leven mag. Amen. Daar sluit bij aan Psalm 143, het tiende vers. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Psalm 143, vers 10. Laten we samen de Heere danken en bidden. Heere, zo te mogen leven, door u verzoend, door u van eigenaar verwisseld, door u te leven, leven met u, o Heer Jezus. Met u gestorven en ook met u levend, zo rijk, zo zeker en zo helder. Heere, schenkt u dat leven, voedt u het ook, zuivert u het, loutert u het, keer op keer. Het is zo gauw weer vervormd. Ingezonken, aangetast, vertroebeld. Dat toch weer twijfel binnensluit. Toegeeflijkheid aan de zonde. Er komt. Heere, schenkt u het leven met Jezus. Als iemand mag weten van eigenaar. Veranderd te zijn. Door de losprijs van die ene ander. En om zo heerlijk puur voor u te leven. Uw heerlijkheid tegemoet. Heere, we danken u voor deze uw genade. Laat het zijn. Om hoe langer hoe meer met verlangen u te dienen. Hoe langer, hoe meer de zonde te haten, nul op rekest te willen geven. Totdat de zonde nooit meer kan komen. Totdat het leven met Jezus volmaakt, doorbreekt aan de overzijde van het graf of van uw komst. Heere, u weet of we iets van dit leven kennen. En als dat niet zo is, u roept er ons toe. U komt ervoor tot ons, Heere. Laat mij u jou overzetten van eigenaar. Zegen ons deze avond. Geef dat de diensten van zondag en van vanavond ons bijblijven. Dat die in ons blijven. Zegen ons deze week in het persoonlijk leven. Maar ook in het gemeenteleven, de contactmiddag. De clubs, de contacten rond onze verjaardagen naar we hopen. En laat de zondag ons weer wenken, Heere. Hoor ons. O God, die het zo waard zijt. Om Jezus wil. Amen. Laten we zingen van dat leven met Christus uit Psalm 119, vers 82. Ik haat bedrog en valsheid van gemoed. Ik heb in mijn hart een gruwel van die en van alle zonde. En vers 83. Uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten. Psalm 119, vers 82 en vers 83. Verheft nu uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.